De schriftlezing voor heden morgen is uit de eerste brief van de apostel Johannes. Daarvan het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Johannes. We lezen nu het woord Gods aldus. Hetgeen van den beginne was. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwigheidsleven, het welk bij den Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, omdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap, ook zij met een vader en met zijn zoon Jezus, de Messias. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. En gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen. Zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen. Gelijk hij in het licht is. Zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en recht. Dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat u ons samengeroepen hebt in dit morgenuur, dat u mogen zijn in het huis des gebeds, en dat u deze ruimte voor ons hebt gesteld, als een ruimte waarin wij u in het bijzonder mogen ontmoeten. Maar o Heere, wij kunnen de voorwaarden niet scheppen om deze dienst te maken tot een eredienst aan u. En daarom smeken wij u, wil ook aan dit tijdsbestek, dit uur, het wonder voltrekken, dat het opgeheven mogen worden en tot een eeuwigheidsogenblik mogen worden door uw genade, opdat wij u mogen ontmoeten. Heer ons God, wij komen tot u met al onze noden, de kortkomingen, zonden, en ook met onze blijdschap, en ook met onze dank, en met de verbazing, dat toch in deze wereld, ondanks de duisternis, het licht niet door de duisternis is overwonnen. Heer, en wij danken u voor al het goede dat we ook deze week hebben ontvangen. O Heer, met het bevestigen en met ons hart openen daar naar die heerlijkheid die gij zijt en die uitstraalt. O Heere God, geef dat ons hart steeds meer wordt behoeftig aan het licht. O Heere, wat is ons hart anders? Waartoe hebt gij het geschapen dan om het licht te ontvangen? O Heere, wil ons dan reinigen en zuiveren en ons hart herstellen. O Heere, wil het zo ziende maken dat het alleen het licht kan opnemen en dat het aan de duisternis voorbij mogen gaan. Heer onze God, wij vragen u, wilt gij helpen alle die in nood zijn? We denken bijzonder aan eenzame verlatenen, degenen die het doel kwijt zijn. We bidden u voor zieken, wilt gij hen in het bijzonder helpen die aan het lichaam lijden. Wees met ons allen. Wees ook met allen die geestelijk lijden. Wees met kleine kinderen en vooral met die kinderen die onrecht aangedaan wordt. O Heere, ontferm u over allen. Heere ons God, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Open uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 156 in zijn. Ziet hoe een uitdrukking zijn diepere betekenis kan verliezen. Wij kennen het spreekwoord, het kan verkeren, zegt Bredero. Nu, we hebben nu van die Bredero gezongen en dan blijkt wat hij bedoelt met verkeren, dat is dus bekeren. Een tekstwoord voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is 1 Johannes 1. Daarvan nader. Even het ver opzoeken. Want het hoofdstuk is zo veelomvattend en wilde graag kernvers, dat is het vijfde vers, en dat is 1 Johannes 1 vers 5, waar we het woord Gods al dus lezen. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. We denken in het bijzonder na over die woorden van het eerste gedeelte, dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Gemeente, dames en heren, een van de merkwaardigste dingen die wij in de brieven van de apostel Johannes lezen, is iets wat helemaal overeenstemt met zijn evangelie, maar wat in de brieven nog onmiddellijker dikwijls gezegd wordt, dat is dat Johannes antwoord geeft op die vraag die zoveel mensen stellen in hun hart en ook openlijk: wie of wat is God? Er zijn heel veel mensen die in de loop van de eeuwen antwoord hebben trachten te geven op die ene vraag: wie of wat is God? Wat is daar ontzaglijk veel over gezegd, ontzaglijk veel over geschreven. Maar wat zijn er ook misvattingen? Wat zijn er ontzaglijke verschillen en tegenstellingen als er over God gesproken wordt? Het kan ook op een negatieve wijze over God gesproken worden als er gezegd wordt dat hij helemaal niet bestaat. In het atheïsme vinden we ook een negatief spreken over God, hoewel in het atheïsme, in de godloochening, soms ook diep verborgen ligt een wens, een verlangen naar een betere God dan de God van de menselijke voorstellingen. Niet alle atheïsme, niet alle godloochening is onvroom. Het kan ook een protest zijn tegen het al te klein, het menselijk, al te menselijk spreken over God. Er kan ook echter een diepe vijandschap in zitten. Een vijandschap van een mens die zelfstandig wil zijn en niet op de vingers gekeken wil worden, zijn eigen zin wil doen. Oh, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar ook positief is er zoveel over God gesproken. Zoveel uitspraken zijn er. En nu kunnen wij ons de vraag stellen: waarom moeten wij nu in het bijzonder luisteren naar wat die apostel, die oud geworden apostel Johannes, zegt over God? Waarom is zijn getuigenis zo belangrijk? Ja, nu kunnen we natuurlijk algemeen zeggen, we hebben hier te maken met de Heilige Schrift. En de Heilige Schrift is Gods woord. Mensen spreken dat met pathos uit. De Heilige Schrift is Gods woord. Of ze helemaal precies weten wat ze daarmee bedoelen. Gods woord, zouden we dan niet voorzichtiger, eerbiediger mee omgaan dan het dikwijls geschiet? Zouden niet alles inzetten om te luisteren, om te verstaan wat het eigenlijk inhoudt? Het is zo gemakkelijk om het te zeggen, maar de Heilige Schrift, de brief van de apostel Johannes, verduidelijkt het ook. Moet u voorstellen dat Johannes deze dingen schrijft als hij heel oud is geworden. Men veronderstelt dat als hij die brief schrijft, dat hij de 90 jaar al is gepasseerd. En dan spreekt hij, die oude apostel, van tijden die heel ver terug liggen. Hij is de laatste die de Heere zelf ontmoet heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij is de apostel, de laatste gezondene die met de Heer Jezus 3 jaar heeft omgegaan. En dan nog op zo'n heel bijzondere wijze. Er staat toch immers steeds in het evangelie van deze apostel dat Jezus hem lief had. Dat wil niet zeggen dat Jezus anderen niet lief had. Maar hier is een bijzondere zielsverwantschap geweest. Jezus is de Zoon van God, maar is ook geboren uit de mensen, uit de maagd Maria. Hij heeft verwanten gehad. Hij is zielsverwant geweest aan Johannes. zoals Jezus enkele tijdens zijn omwandeling op aarde heeft ontmoet, die hem verkwikt hebben, omdat ze hem naar de mens een ogenblik uit de eenzaamheid hebben kunnen rukken. Het zijn er maar enkele geweest, en bij sommigen is het heel droevig geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan die rijke jongeling die van hem heen ging, maar waar ook van staat dat Jezus hem lief had, omdat hij degene was die de geboden van kind af aan gedaan had. Dan is er ook die wondere vrouw in het evangelie, die vrouw die op het kritieke ogenblik die albasten fles de hals heeft afgebroken en de kostelijke zalf, kostelijk reukwerk over Jezus heeft uitgestort als een voorbereiding van zijn begrafenis. Jezus heeft ook deze vrouw op een bijzondere wijze geëerd en op een bijzondere wijze lief gehad. Zo zijn er enkele die Jezus in zijn eenzaamheid verkwikt hebben, en tot die enkele hoort ook de apostel Johannes, die als een zeer jonge discipel van Jezus was, en die op het kritieke ogenblik, toen niemand wist en Jezus gezegd had dat iemand hem zou verraden uit de kring, en niemand wist wie het was, discipel zich geworpen tegen de borst van Jezus en heeft gevraagd wie het was. En het blijkt ook later, bij de opstanding is hij het aan het meer van Galilea, die als daar die gestalte aan de oever staat en Petrus schouwt met de andere discipelen naar hem, dan is het deze discipel die met het geestesoog van de innerlijke zielenverwantschap het zegt: het is de Heere. Nu, deze Johannes, oud geworden, schrijft aan de gemeente over het geheimnis van wie God is. En dan zegt hij wat hij van God weet, dat het niet een opvatting is, dat het niet een mening is die wij tegenwoordig zo belangrijk vinden, van uw mening en mijn mening. U weet wel hoe dat komt, dat de mensen tegenwoordig de meningen zo belangrijk vinden, omdat ze alles kwijtgeraakt zijn. En nu hopen dat als je de meningen bij elkaar optelt van de mensen, dat je tot een zekere waarheidsgehalte komt. Het is niet waar, want wat men voor mening uitgeeft, dat is dikwijls niets anders dan een beetje variatie op de algemene geest van de mode, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Nee, het gaat hier niet om een mening van Johannes. Het gaat om iets heel anders. Hij zegt het van waaruit hij spreekt. Hetgeen wij van den beginnen, zegt hij, hetgeen van den beginnen was, dat wat van oorsprong is, voor alle eeuwen, Gods eigen Zoon, de Logos, het woord God, dat hebben wij gezien met onze ogen. We hebben het geschouwd, zien met de ogen, dat is onmiddellijk op je af laten komen. Schouwen, het woord dat hiervoor gebruikt wordt, is verbaasd terugtreden, op een afstand zien, zoals het hangt met het woord theater samen, waar een afstand in is, dat je de dingen beschouwt, beschouwend, eerst onmiddellijk getroffen, dan beschouwd en dan weer dichterbij, hetgeen wij getast hebben met onze handen van het woord des levens, het woord waarmee God de Vader de hemel en de aarde geschapen heeft. Zijn eigen Zoon, zijn wijsheid, de God uit God en licht uit licht, dat is verschenen in die ene gestalte, in die ene mens, Jezus, waarvan Johannes discipel is geweest. Daarin is Gods volheid in deze wereld verschenen. Johannes zegt, gezien, geschouwd, met de hand getast, dat woord des levens, dat heeft hij ontmoet. En dat woord, Jezus zelf, met wie hij 3 jaar heeft omgegaan, die heeft hem een verkondiging gegeven, een verkondiging wie God is. Geen beschouwingen, geen vermoedens, uitspraak van goddelijke waarheid, van God zelf. Dat zegt Johannes, en dan wordt het in enkele woorden samengevat. Het is zo ontzaglijk in Johannes' brief, komt het ook verder voor in allerlei andere dingen waarin het geuit wordt. Maar hier wordt het geconcentreerd in dat ene. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Heeft dat te betekenen, gemeente? Licht. Wat weten wij eigenlijk van licht? We hebben in de wereld licht. Ja, er is de zon. Er is het kunstlicht dat nu brandt. Het is iets merkwaardigs. Het ontsteken van licht. Bent in de duisternis van een vertrek. Het licht gaat aan. En eens worden alle dingen duidelijk. Het is licht iets wonderlijks. Ja, waarom is licht eigenlijk zoiets wonderlijks? Weet u, het heeft ook te maken met onszelf. Weet u, wij zijn geschapen naar het licht toe. Wat is het oog? Het oog dat wij bezitten, dat wij gekregen hebben. Het oog is geschapen om het licht te ontvangen. Eigenlijk is ons hele leven, als je het zo moet samenvatten, eigenlijk niets anders dan één grote behoefte aan licht. Licht is het wonder waar we niet buiten kunnen leven. Licht is een woord dat veel en veel meer uitdrukt dan wat wij ons bewust kunnen maken. Ook het aardse licht van de zon en het wonderlijke licht van de maan en het nog misschien wonderlijker licht van de sterren. Het brengt als het ware, kent u het niet, een wondere herinnering haalt het op uit de diepte van onze ziel. En dat is misschien eigenlijk wat het licht doet. Het is niet dat licht op zichzelf van de zon en de maan en de sterren, het andere licht. Maar je voelt het wel eens dat er van die dingen uit de diepte van je ziel, sommigen noemen dat het onbewuste, opgeroepen wordt. Het kan er tegenaan komen, dat heb je wel met dingen die je bijna herinnert en die nog niet over de drempel van het bewustzijn heen komen, maar er vlakbij komen. Zo is het ook met het licht. Waarom vinden wij dat licht zoiets ontzaglijks? Omdat we misschien diep in onze ziel een herinnering hebben. Een herinnering aan voor onze geboorte. Toen wij geweten hebben en geschouwd hebben wat licht eigenlijk is. En nu is alle licht niets anders dan een herinnering, dan een oproeping aan die ene herinnering. Licht, het is onuitsprekelijk, het is leven, het is warmte. En het is ontzaglijk veel meer. Weet u, licht is ook de grote verbinding met alles. Want door het licht worden wij met de dingen verbonden. Hoe zouden we deze kerk kunnen zien als het licht niet kaatste op de zuilen en teruggekaatst werd naar ons en wij het konden opnemen? Het licht zelf is dat wonderlijke wat ons in verbinding brengt met wat ons ook gemeenschap geeft. God, God is licht. God straalt zijn licht uit. Als wij het licht opvangen, dan ontvangen wij God. En als wij het licht weer kaatsen, dan hebben wij gemeenschap met elkander. En we ontvangen het licht dat van anderen weer kaatst is. Wordt het licht, is die wondere genade. Ik zei het al, eigenlijk is de menselijke ziel niets anders dan één groot verlangen in het licht. Toen een van de grootste mensen van onze westerse geschiedenis stierf, de grote dichter en denker en wijsgeer, alomvattend genie, Goethe, heeft op zijn sterfbed die wonderlijke woorden uitgesproken. Het waren zijn laatste woorden: meer licht, meer licht. Diepste behoefte van het hart is licht. En Goethe heeft ook gezegd dat het merkwaardig van het oog is, dat het gericht is, geschapen is, een uitdrukking is van een behoefte aan de zon. Het oog is zonnehaft, heeft hij gezegd. Gemeente, het is uitgesproken door een enkel groot man, wat in ieders hart ligt. Maar, en dat is de ervaring, er is ook zoveel duisternis op de wereld. Het is zo vol, wat is duisternis? Is duisternis iets op zichzelf? We kunnen van de duisternis eerst zeggen dat het gebrek is aan licht. Maar de duisternis krijgt een zelfstandigheid. Het is een zich onttrekken aan het licht, is een zich afweren van het licht. Het is een poging om het licht en het leven, om het te overwinnen. Dat is het raadsel van deze schepping, dat er duisternis is. Duisternis waaruit alles voortkomt. De duisternis, de verzelfstandigde duisternis, wordt tenslotte, krijgt zo vat op zelfs het beste en hoogste van Gods schepping. God heeft wezens geschapen die leven van het licht, die lichtdragers zijn, die het licht uitspreiden, die het licht weergeven, die het licht in zijn schepping brengen. De engelen en ook wij mensen, wij bergen in onze zielen daar nog iets van. De engelen zijn uitgezonden om dat licht door de schepping te brengen. Maar de duisternis heeft zich meester gemaakt van bepaalde engelen. En ze zijn geworden tot die vreselijke wezens die in de Heilige Schrift duivelen worden genoemd. Ze zijn oorspronkelijk engelen. Wat is de macht van het licht? Het licht dat zich verzelfstandigt. Het licht dat de duisternis afweert. Het licht en de duisternis is oorspronkelijk niets anders, gemeente, dan een behoefte aan licht. Als God de duisternis schept, dan is het oorspronkelijk niets anders dan iets wat bestemming in zich draagt van licht te zijn. Duisternis is oorspronkelijk niets anders dan behoefte aan licht, en u ziet het ook in het begin. God roept met een enkel woord de bestemming van de duisternis op. God zegt licht, en de duisternis antwoordt met licht te zijn. Het is een wonderlijk gesprek dat God in het begin van de schepping heeft gevoerd. Licht, en er was licht. Hij is blijkbaar het raadsel dat de duisternis ook zijn bestemming, het licht, kan ontkennen. Is eerst een, ja, wat is het eigenlijk geweest? Men heeft erover gedacht over die schepping. Men heeft het op alle mogelijke wijze gezegd. Ik vind een van de meest treffende dingen die ik gevonden heb. Dat is ergens in een diepzinnige Joodse mystiek. De zogenaamde Kabbalah, waar men zich overgeeft aan de gedachte over deze laatste dingen. En men peinst over het raadsel van het kwaad en van de duisternis in de wereld. Dan wordt er gezegd, God was eerst alles. Was alleen maar God. God licht en verder niets. Helemaal ook het niets kunnen we niet uit. Alleen maar God. God is licht. Johannes zegt, hij is liefde. En het wordt natuurlijk op een menselijke wijze gezegd. Maar zit er ook iets wonderlijks in. Dan zegt die oude Joodse mystiek, de schepping is eigenlijk dit. Dat God zich terugtrekt in zichzelf. Concentreert in zichzelf. Dan zeggen ze dan bij, God gaat eigenlijk al in ballingschap. En dan ontstaat er een leegte waaruit God zich heeft teruggetrokken. Opdat God straks die leegte gaat vervullen en een schepping gaat maken. Ach, het is natuurlijk allemaal beperkt gezegd, gemeente. Maar een voelt waar die oude Joden mee hebben geworsteld. Met dat vreselijke raadsel van het kwaad. God, zeggen ze, trekt zich terug in zichzelf. Volkomen licht. En dan is daar een leegte ontstaan. En die leegte gaat God vullen. En die leegte is nu de wereld. En die leegte is de duisternis. En er is van zijn lichtglans in die duisternis, zeggen ze, nog iets overgebleven. Er zitten nog vonken. Komt ze tegen. Die zijn blijven vastzitten. En dat is onze vertroosting. Maar God heeft die leegte vervuld. Dat is de schepping. Die leegte van die duisternis. Maar die duisternis, daar is een deel in wat zich aan het licht onttrekt. En dat is het grote raadsel. Dat die duisternis waaruit de boze voortkomt. En de duivelen. En het kwaad. En ook die ondoorgrondelijke en afschuwelijke mogelijkheid van de zonde en van het kwaad. Nu, over deze dingen spreekt Johannes en hij zegt, God is licht en in hem is gans geen duisternis. Wat bedoelt Johannes daarmee? Ja, de mensen hebben zich het hoofd stuk gebroken en het hart is er aangebroken. Dat is nog erger aan het raadsel van het kwaad in de wereld. Ik heb iets gezegd over die kabbalistische leer die iets over zegt. Maar wat hebben de mensen zich het hoofd gebroken en het hart gebroken, zoals ik al zei, over dat kwaad. Je kunt er toch niet overheen komen. De man op de straat weet het al. Die vindt het zelfs een aanklacht tegen God. En we voelen het allemaal in ons hart. Waarom laat hij het toe? Waarom is er de dat vreselijke kwaad, dat steeds blijft, die vreselijke, verwoestende werking van de zonde, je komt het alsmaar tegen, dat mensen in staat zijn tot zulke misdaden, worden er nu en wij bepaald als we weer denken aan die oorlogsmisdadigers, dat mensen dit kunnen. En dat mensen gewoon kunnen verder leven, kunnen slapen, zich kunnen vermaken. Terwijl ze dit gedaan hebben. Maar gemeente, wij hebben dat misschien niet gedaan, niet in die mate. Maar wij kunnen toch ook slapen, terwijl het gebeurt. Het is natuurlijk veel minder erg. We moeten gelukkig nuances zien. Want je moet ook oppassen met te zeggen dat het allemaal gelijk is. Want dan wordt alles goed gepraat. Nee, er zijn geweldige verschillen tussen de daden van mensen. Er zijn edele en heerlijke daden. Er zijn verschrikkelijke duivelse daden. Je mag dat niet gelijk schakelen. waar het raadsel kan op je afkomen. Zo verschrikkelijk, wat is het toch? Het afgrondelijke van het kwaad, het vreselijke van het kwaad en van de zonde is dat het geen doel heeft. Sommige mensen die zijn nog zo naïef dat ze denken zonde, dat hangt samen met egoïsme en met jezelf bevoordelen. Oh nee, we hebben het net van Bredero gezongen. De zonde is het minste egoïstische wat er is. Want het vernietigt jezelf. Zonde is niet alleen vijandschap tegen God en niet alleen tegen de medemens, de naaste, maar is ook een aanslag op jezelf. Iedere zonde is een vorm van zelfmoord. En dat is het afschuwelijke, het ondergrondelijke. En er zijn er mensen geweest die hebben daar zo over nagedacht. En dat vind je in alle tijden. Het komt tegenwoordig ook op in een bepaalde psychologie van Jung bijvoorbeeld. Die gaat zeggen, ja, dat heeft men vanuit die oude gnostiek. Dat is een bepaalde leer die we dus door de eeuwen heen weer terugvinden, ook in onze moderne tijd, zoals ik al zei, bij die psycholoog Jung. Die oude gnostische leer, die kent Johannes. En daar spreekt hij tegen, want hij ziet daar een geweldig gevaar in. Die oude gnostische leer, die geeft een oplossing die op het eerste gezicht prachtig is. Die zegt, kijk eens, er is licht, en er is duisternis, en God omvat alles. God omvat het licht, God omvat de duisternis, God omvat het goede en het kwade. En dat is nu zo prachtig, zegt men dan, dat het kwade en al het verschrikkelijke wat er is, een bepaalde bedoeling heeft in Gods plan en eigenlijk niet gemist kan worden. Ook in God zelf, zeggen de gnostici, is goed en kwaad. En het grote is dat in God dat alles tot een ontzaglijke harmonische eenheid is gekomen. En dat vinden we dus ook in de schepping. En niemand moet dus klagen over de kwade dingen. Die hebben allemaal zijn betekenis en die horen er allemaal in. En het kan eigenlijk helemaal niet gemist worden. Dat is de gnostiek die dit zegt. En het lijkt mooi, maar dan ben je eigenlijk uit alles. Dan is het allemaal noodzakelijk. Het mocht niet anders gebeuren dan het gebeurd is. Maar nu staat daar dat ontzaglijke getuigenis tegenover van de apostel Johannes. Die zegt, nee, God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Geen duisternis. Geen kwaad. De duivel is niet een onderdeel van God. Tegenover. Zelfstandigheid? Nee. Een opstandige. Niet een zelfstandige. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Dat betekent het kwaad. De zonde. Onnodig is het. Het is een onnodige omweg. Het is een afbraak van Gods schepping. Het had er veel beter niet kunnen zijn. Gods licht moet de duisternis overwinnen. Moet de duisternis tot zijn bestemming brengen. Gemeente, dat is het ontzaglijk wat hier uitgesproken wordt. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Hoe weet Johannes dat? Hoe kan hij dat zeggen? Weet u waarom die dat kan zeggen? Hij heeft Jezus ontmoet. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Johannes heeft in dat gelaat mogen schouwen. Johannes is erbij geweest toen Lazarus uit de groeven werd opgewekt. Lazarus kwam uit. Dat heeft hij gezien. Het betekent dat hij in Jezus heeft gezien dat God licht is en in hem gans geen duisternis. En wat heeft het dan voor ons te zeggen? Gemeente, als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, zegt Johannes, en we de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Johannes zegt, laat ons in het licht wandelen. Wat is dat dan eigenlijk? We leven toch in een wereld waarin duisternis is. En we zijn toch, we zondigen toch. Ja, dat weet de apostel. Maar wat is wandelen, rondgaan in het licht? Gemeente, broeders en zusters, dat is als je verlangen in je hart is, dat zich steeds licht op het licht, dat het licht zoekt in de bestemming van de medemens, in de wereld om je heen, dat je die verborgen lichtvonken zoekt. En als het helemaal duisternis is, dat het verlangen in je hart niet gedoofd kan worden naar het licht, dat het enige waarvoor je je echt interesseert, wat je echt trekt, het licht is. En dan is het probleem dat er nog zoveel duisternis is. En zonder ja, zegt Johannes, als het zo is, dat je wandelt in het licht, omdat je gericht bent en verlangt naar het licht. Het verlangen is, als je alleen maar duisternis ziet, alleen het verlangen nog maar over is, maar dat het toch naar het licht is, dan is het zo dat die duisternis en de zonde weggenomen worden door het bloed van Jezus Christus, die in die duisternis is afgedaald, zich verbonden heeft met de duisternis, maar licht is gebleven. Oh, over dat geheimnis kunnen wij niet voldoende spreken vanmorgen, van het bloed van Jezus Christus, het leven, want bloed is het licht, is het leven, gebracht in de duisternis waarin wij zijn. Dat is eigenlijk bloed, dat is het aannemen van het bloed, dat is het uitstorten van het bloed, dat is het licht brengen in de duisterste gebieden van de schepping waarin wij zijn, indien wij in het licht wandelen. Wat is verlangen? Gericht zijn, overal op dat licht, Gods licht nooit kunnen vergeten. Ja, dan gaat het wonder zich aan ons voltrekken, dat wij niet de waarheid bedenken, zoals we gewoonlijk zeggen, en een voorstelling van de waarheid hebben, maar de waarheid doen. Dat is het grootste, waarheid. Dat is veel meer dan een juiste voorstelling. Waarheid in de Bijbel is de trouw, is de liefde. Waarheid betekent trouw, verbinding met God en met de naaste. Die waarheid kun je doen. Die doet de waarheid. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik wat trachten te stamelen van wie God is. God is licht, zegt Johannes, en in hem is gans geen duisternis. Geen kwaad, niets negatiefs, niets wat te maken heeft met de duivel en met de zonde. Volkomen licht. Wat betekent dat, gemeente? Dat hoe wij ook ongeduldig kunnen zijn, hoe wij wanhopig kunnen zijn, dat er nog zoveel duisternis is. Johannes heeft ook gezegd, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet overmocht, maar het licht gaat verder. God is de sterke, die het licht dat ontstoken is in onze harten doet toenemen, zodat de laatste duisternis overwonnen wordt. Gemeente des Heren, dat is het waarom wij in de wereld zijn, om dat licht, om in dat licht te wandelen, opdat het licht in de duisternis schijnen en God geopenbaard wordt. Het woord heerlijkheid in de Bijbel betekent het openbaar worden van het licht Gods in de wereld. En daarom zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eengeborene van den Vader, vol van genade en waarheid. Dat is de heerlijkheid, dat is het licht Gods, dat openbaar wordt, dat schijnt in de wereld. Mogen het schijnen in onze harten, mogen het uitstralen in de wereld, mogen de duisternis spoedig overwonnen zijn door het licht van Hem die licht is. God is licht en in Hem is gans geen duisternis. En daarom wie gemeenschap met Hem heeft, is nooit tevreden, kan nooit rustig zijn, zolang het laatste stuk duisternis nog in hem is. Want wie God navolgt, wie Gods kind wil zijn, die weet dat zijn toekomst is. Want het ook zo zal zijn bij ons. Licht en gans geen duisternis. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 138, het eerste vers, Psalm 138, vers 1. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.